Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
Zijn jullie ook de hele tijd zo bang dat we deze podcast een keer per ongeluk Kees gaan zeggen?
Nee.
Oh.
Nee.
Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. Ik zit hier in de studio van Dag en Nacht Media, maar niet met onze gewone bezetting. Namelijk, de grote ster van onze podcast is afwezig. Ik weet dat jullie dat vreselijk vinden. Ik geef jullie nog een paar seconden om te raden wie dat dan is. Dat is natuurlijk Ellen Dekwiet. Maar wees niet getreurd, we hebben wel de ster van Atheneum in ons midden. Namelijk Bob Kappen. Bob.
Hallo, Charlotte.
Goed om je terug te hebben in de podcast.
Zeker. Leuk dat ik weer eens een keer mag aanschuiven.
Voor het eerst ook dat wij samen een aflevering opnemen. Vorige keer was het over jouw lievelingsboek.
Toen was jij ziek.
Toen was ik ziek.
De Wetter was dat. Ja. Connie Palme.
Ja. Ja.
Maak je borst maar nat, Charlotte.
Wie Bob kent, die weet Connie Palme is zijn meesteres. Maar we hebben jou ook deze keer laten kiezen, een beetje, wat we zouden gaan doen. Een van jouw favoriete boeken uit 1980. Wil je ons vertellen wat het is?
Ja, maar Joost is er ook nog, hè? Moeten we dat ook niet vertellen?
Oh ja, maar iedereen had het al gehoord. Joost is er ook, ja.
Oké, okay, jongens.
Joost is er ook.
Leuk dat je er bent, Joost.
Ja, fijn. Heel gauw een deel van het meubilair.
Ja, Joost en ik werken op hetzelfde kantoor, dus ik vergeet soms dat hij er is.
Sinds 2 weken, hoor. Ik doe het nu net een soort van enorme carrière begonnen.
Ze heeft mij in de steek gelaten. Ja, ongelooflijk. Voor jou ingereld, Joost.
Elke dag binnen in de mantelpakje en een koffertje. Dan ga ik de beslissingen maken, hoor.
Ze komt ook met de taxi, toch?
Ja, met de taxi. Elke keer, ja.
Weet je, de sfeer is hier...
Working girl, trying to have it all.
Heel vijandig.
Goed, maar we gaan rituelen lezen, toch?
Ja,
we
rituelen gaan bespreken. Van C.S. Notenboom.
Ja. Een van de lievelingsboeken van Connie ook.
Is het daarom een van
jouw... Is het daarom je lievelingsboek?
Nee, maar zo is het wel een beetje deals in mijn leven gekomen ook.
Oh, ben ik wel nieuwsgierig waarom het het favoriete boek van Connie Palme is?
Ja, ze is ook bevriend met C.S.
Oh ja.
Maar dat waren ze toen nog niet. Maar dat zit volgens mij ook... Komt Connie al voor in de dagboeken? Nee, nog niet, hè?
Nee, nog niet.
Nee, nog niet. Dat ze zegt in later. De dagboeken van C.S. Notenboom van 1950 tot 1970.
Nee, dat is een van de redenen ook waarom we deze podcast doen. C.S. Notenboom is deze zomer 90 geworden. Eerbiedwaardige leeftijd. En bij uitgever Copernic is nu net verschenen. Heel mooi uitgegeven. De Danser en de Monnik. Dagboeken 1970-1995. Samengesteld door Philip Noble.
En ja, dat is zijn vertaler naar het Frans, onder andere.
Zijn jullie ook de hele tijd zo bang dat we deze podcast een keer per ongeluk Kees gaan zeggen?
Nee.
Oh.
Nee.
Nou. Daar ben jij bang voor.
Dan word ik weer als provinciaal onmaskerd. Maar,
ja, je kunt het jezelf makkelijk maken door hem gewoon Cornelis Johannes Jacobus Maria Notenboom te noemen.
Geboren in 1933 in Den Haag. Gedebuteerd in 1954.
Ja, zijn vader is omgekomen bij het bombardement op Den Haag.
Toen. 54? Dus hij was toen pas...
21.
Ja.
Joh.
Met dat Philip was... en de anderen.
Philip en de anderen. Heb jij dat gelezen?
Ja, ik heb dat onlangs herlezen. Want ik had dat echt heel lang geleden gelezen. Ik vond het ook echt heel mooi. Maar ik denk wel dat... Nou ja, dit is wel de kroon op zijn oeuvre, denk ik. En we kennen hem natuurlijk ook. Hij heeft heel veel reisverhalen geschreven. Hij is echt de hele wereld over geweest. Hij heeft verhalen geschreven over Tunesië, Japan, Zuid-Amerika, Canada. Hij is echt...
Heel veel Spanje natuurlijk.
Heel veel Spanje. Hij heeft ook een huis op Menorca. Ook begin dit jaar is het boek Alles over Spanje verschenen bij De Bezige Bij. Met zijn verhalen over Spanje. Dus ja, Spanje is eigenlijk wel zijn grote liefde. Maar hij heeft eigenlijk, Berlijn heeft hij een heel boek over geschreven. Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of hij heeft wel een boek geschreven over die reisbestemming.
Hij heeft, de fun fact die ik van Wikipedia had gehaald, is dat hij 9/11 heeft voorspeld.
Ja, ik zag het ook op Wikipedia staan.
Dat en hij, hoe dan? Nou, dat hij over de Twin Towers, die toen net 2 jaar stonden, schreef. Dat ze eruit zagen als iets wat nooit kan blijven en op een dag met een zucht in elkaar zakt.
Ja, Don DeLillo heeft iets soortgelijks in 2 boeken geschreven. Dat hij ze beschrijft en dan gewoon zegt dat ze er tijdelijk uitzien. En dat het gewoon vragen is om of iemand dit zou willen vernietigen.
Dat is zo crazy.
Ja, maar het is natuurlijk op zich ook logisch als er zo'n nadrukkelijk symbool in een stad staat. Een symbool maakt altijd iets wakker.
Maar wat was dan het verschil met de Empire State Building? Want dat is ook een symbool voor New York.
En ja, maar dat is natuurlijk veel ouder. Oké, dit is wel een site. We gaan nu redelijk.
Ja, sorry.
Jongens. We komen zo weer terug. Ja.
En wat je er denk ik erbij moet zeggen bij Philip en de Ander, dat was toen echt een hit toen dat uitkwam in 1954. En je moet je echt een beetje Nederland voorstellen in die tijd. Het was gewoon, we zaten natuurlijk in de wederopbouw. Het was allemaal redelijk behoudend. En Philip en de Ander was echt zo'n heel vrij boek. Het was echt een verhaal van een jongen die erop uittrok. En die eigenlijk zich losgezongen voelde van school, van zijn gezin, van de maatschappij. Al was het 20 jaar later of 15 jaar later verschenen, had je gedacht van, het is een soort hippieboek of zo. Ja. Een soort on the road.
Er zit ook best veel seks in.
Ja.
Voor een boek in die tijd.
Oh, wow.
Ja, dit is dus gewoon uit 1954, toen al die dingen er nog niet waren. Dus het is duidelijk dat Notenboom, hij hoorde niet bij de 50ers, denk ik. Maar
nee.
Ja, hij had wel die speelsigheid en ik denk dat vergeleken met de 50ers dat hij, en dat is hem ook wel verweten, maar ik vind dat heel fijn, veel cerebraler is, heel intellectueel. Het is echt iemand die graag strooit met de filosofen en met de betere gymnasiumkennis.
Ook gestopt met zijn middelbare school.
Ook gestopt
trouwens.
Met zijn middelbare school.
Zoals Kampert en zo.
Hij is toch van een heleboel scholen afgetrapt?
Ja, dat is toch met al die grote namen die toch allemaal geen school hebben afgemaakt. Dan hebben wij toch iets
wij staan
gedaan,
heel erg achter dat we gewoon keurig die diploma gehaald hebben op.
Hij heeft lange relatie gehad met onder andere Lisbeth List en Fritsie Harmsen van Beek.
Oké.
Ja. Ja. Op Jachtlust gewoond ook.
Ja, dat befaamde landhuis waar alle dichters en schrijvers samen kwamen.
Daar kwam Cees ook heel veel.
Ja.
En ik las dat hij het vooral heel goed doet in Duitsland. Hoe verklaar je dat?
Ja, dat is wel grappig, want kijk, hij hoorde heel erg, en voor de mensen die Cees Notenboom niet kennen, moeten we dus zeggen dat hij wordt al heel lang gezien als Nederlands, na Mulisch, Nederlands grootste kans op een Nobelprijs voor de literatuur. En dat heeft er denk ik ook mee te maken dat zijn oeuvre echt ongelooflijk internationaal is. Het is heel veel vertaald. Het is ook iemand, als je die dagboeken leest, die heel veel lezingen gaf door heel Europa heen, heel goed in zijn talen zat. En hij behoorde wel redelijk tot die herenclub die je ooit had. Dus rond Mulisch en Hofland en Donner en Rudy Fuchs.
Van Mierlo.
Van Mierlo. Hans van Mierlo, de minister, was een goede vriend van hem. En hij stond er toch ook heel erg buiten. Hij was veel minder bezig met de grote thema's van hun. Minder met de oorlog bezig. Minder bezig met het Nederland van die tijd. Van de jaren 50, 60, 70, 80. En hij was veel meer aan het rondreizen. Hij was ook hele grote tijden was hij in Spanje. Dat had hij een huis. Maar gewoon hij was gewoon een heel groot gedeelte van het jaar weg. Dus hij had een veel internationalere blik. En was met hele andere soort schrijvers voelde hij zich verwant dan met de Nederlandse schrijvers.
Wie is dan een grote inspiratie voor hem geweest?
Nou, dat staat ook wel in de dagboeken. Borges heeft hij wel.
Ja, Borges. Jij heeft Borges nog gezien in het echt.
Hij was heel goed bevriend met Mary McCarthy.
Ja.
Oh.
Is ook de hele tijd Robert Musil aan het lezen. Dus een man ohne Eigenschaften. Dus veel diverser. En ik denk ook veel meer op Spaanse literatuur gericht, op Franse literatuur.
Duits.
Ja, heel erg Duits. Dus hij stond altijd met één been buiten Nederland. En dat werd hem op een gegeven moment ook wel een beetje verwijten. In het dagboek beschrijft hij op een gegeven moment dat mensen echt dan tegen hem zeggen van, hoi Cees, of moeten we nu in het Duits gaan aanspreken? Weet je wel, omdat hij ook in Duitsland had hij echt een verwantschap met zeker met Rudiger Safrinsky en een aantal van die andere grote Duitse intellectuelen die heel erg zijn werk naar voren schoven. Dus opeens werd hij, zeker in Duitsland, werd hij denk ik misschien wel voor het eerst een grote ster. En later heeft hij in Nederland, vanaf de jaren 90, heeft volgens mij alle grote prijzen gewonnen die je kan winnen. Dus Constijn Huygens en de PC Hoofd en de Prijs der Nederlandse Letteren.
En zijn laatste boeken zijn eigenlijk ook altijd eerst in het Duits verschenen voordat er überhaupt een Nederlandse editie van kwam.
Hè? omdat het Duitse publiek er gewoon naar
Hij wordt echt op handen gedragen in Duitsland.
Wat interessant.
Ja, en ik heb dat soms wel bij je. Nou ja, dat er zijn gewoon Nederlandse auteurs. Arno Grunberg is ook heel groot in Duitsland. Connie is ook heel groot in Duitsland. Iemand als Jessica Deurlacher is ook heel groot in Duitsland. En hier zijn
ze veel over de oorlog schrijven?
Ja, maar misschien maar gewoon meer. Er is meer ook een soort cultuur van grote auteurs. Dat kennen wij in Nederland gewoon niet meer zo. Wij vinden het allemaal. Het moet allemaal gezellig zijn. Het moet een beetje ons kent ons. Hè. We moeten gewoon en samen kunnen knikkeren. En je schrijft toevallig ook boeken. Dus dat is gewoon een soort mentaliteit die hier echt anders is.
Wat ik al zei, die boeken van Notenboom zijn behoorlijk. Hebben echt een intellectuele, filosofische inslag. Er worden veel namen genoemd. En in Nederland wordt dat toch snel als moeilijk gezien. En wordt dat toch snel alsof je duur aan het doen bent. En ik heb een keer een boekje geschreven over pretentie. En toen had ik een heel fijn voorbeeld van Notenboom. Die werd toen geïnterviewd. En blijkbaar had Notenboom, nou, hoe oud zal hij toen geweest zijn, zeg maar 85, op scholieren.com een recensie van zijn boek gelezen. En toen beschreef hij, daar moest ik heel erg om lachen, toen beschreef hij dat dan een meisje dan schreef van, niet alleen van, hij gebruikt allemaal woorden die ik niet ken, zoals kazuivel. Maar dat meisje ook had dacht had gezegd, gadverdamme. En dat hij gewoon zich afvroeg van, ja, dat je het woord niet kent, is tot daar aan toe. Maar waarom moet je dan gadverdamme zeggen, weet je wel? Waarom moet je dan boos op me zijn? En nou ja, dat is denk ik misschien voor sommige lezers in Nederland een typische houding.
Oké.
Ja, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ik denk dat dat echt wel iets is wat op ons als Nederlanders helaas misschien soms ook drukt.
Maar rituelen geniet nog altijd een status in Nederland.
Ja, het is alleen niet in druk. Dat is wel een beetje jammer, de bezige bij. Ja,
het is niet in druk op dit moment.
Het is niet in druk op dit moment.
Ja, daarom heb ik dit exemplaar van jou moeten lenen.
Marja heeft ook mijn exemplaar geleend.
Maar hebben jullie nu wel een grote stapel liggen bij Atheneum?
We zijn bezig met wat we willen hier een stunt mee uithalen. Dus dat gaan we wel proberen. Maar ik heb ook tegen de bezige bij gezegd van het kan niet zo zijn dat dit niet in druk is. Dat.
Ja, daarvoor is het te veel een klassieker. Ja. Weet je, de avonden, de aanslag.
We zijn al zo slecht in klassiekers in staat te houden. Dus en dan moet je daar niet als uitgeverij met zo'n naam daar ook aan bijdragen.
En wat heel leuk is in dat dagboek, De Dans en de Monnik, dat nu dus net bij Copernic is verschenen. Daarvan hadden we een lange voorpublicatie in De Groene. En toen hebben we een beetje zitten puzzelen wat wilden. En toen hebben we eigenlijk heel erg de jaren 70 genomen. En in 1963 publiceerde hij De Ridder is gestorven, een roman. En daarna publiceerde hij 17 jaar geen roman. En hij publiceerde wel gedichten en heel veel reisreportages. Maar eigenlijk wat in die dagboeken naar voren komt, is een soort van totale onmogelijkheid om een roman te schrijven. Zo'n decennium lange frustratie om tot een roman te komen. Hij schrijft van de hele tijd. En ik vind die dagboeken echt heel mooi. Het zijn niet echt anekdotes. Soms wel. Het zijn ook heel veel meer gewoon invallen en overpeinzingen.
En gewoon zeggen wat hij gegeten heeft en waar en met wie. En met wie.
Oh, dat is
schrijft
wel interessant.
Hij de onmogelijkheid om vorm te geven aan een leven dat niet meer vorm is. Lijn. Heeft dan de toevallige bepaaldheid van een karakter. En dan nog een zwervend, open, los karakter. Met gaten. Niets gewild. Geconstrueerd. Dat zou alleen kunnen door in dat leven iets zodanig te construeren. Maken. Dat het leven ermee gelijk zou lopen. Kortom, een oeuvre. En dat is eigenlijk gewoon de hele tijd waar hij mee bezig is. Dat idee dat zijn leven is heel los. Hij is heel op reis. Hij heeft geen kinderen. Hij heeft geen vastgoedportefeuille. Hij is gewoon overal en nergens. En hij voelt zich gewoon alsof hij als een blad dat alle kanten opwaait.
Een tobberige toon.
Ja, het is heel tobberig. En gek genoeg moet ik er ook wel vaak om lachen. En eigenlijk het probleem wat Notenboom heel vaak situeert, en ik denk als we zo meteen over rituelen gaat hebben, dan komt het ook wel terug, is dat hij de hele tijd het idee heeft dat hij zichzelf niet kent. Dus hij zegt dan op een gegeven moment, ik zou mezelf beter uit willen leggen. Oh nee, Jan-Hein Donner zegt tegen hem, het vreselijke aan jou is dat je een nihilist bent. Je gelooft nergens in. En hij schrikt ervan. Dan zegt hij, ik zou beter willen uitleggen waarom ik dat als zo waar ervaar. En
is hier nog even goed om te zeggen dat Jan-Hein Donner een beroemde schaker was in die tijd?
Ja. En de vader van Marjan Donner, onze columnist.
Natuurlijk.
Ja, of in 1971 schrijft hij, ik heb plotseling weer die griezelige sensatie van niet meer in te halen tijd. Met te weinig gedaan heb ik me al verzoend. Maar te weinig gelezen is onvergeeflijk. Hoe het in te halen. en met welk systeem. Vooral waar de ontglippende tijd mij ook de andere kant op jaagt. Van flaneren, cafés, jeugd. En dit vind ik heel mooi. Zoals altijd lopen mijn twee levens door elkaar heen. Het lege leven van het strand. Of van de rock en de hotpants. En de ijdelheid der ijdelheden. En dan dat monnikachtige verlangen naar gedisciplineerd, scholar-like bestaan. Niet twee mensen zijn, maar één. En eigenlijk is dat wat je heel veel terug ziet komen. Dat het de hele tijd hem gewoon niet lukt te kiezen wie hij nou is. En wie die waar en wie die moet zijn.
Oh ja, dat zit heel erg in.
De flaneur wordt hij ook genoemd,
ja.
Toch? Ja.
Ja.
Die hotpants.
Ja, die hotpants, inderdaad.
Maar laten we het dan eventjes over rituelen gaan hebben. Ten slotte zijn we daarvoor hier. Of ben jij nog heel erg naar...
Ja, nee, ja, ik zit niet te bladeren. Ik kom gewoon heel veel...
Zullen we dat gewoon af en toe er tussendoor fietsen?
Ja, we gewoon... Dat wel leuk. Ja.
All right. Rituelen dus.
Rituelen.
Misschien moet ik even vertellen waar het over gaat.
Het is verschenen in 1980.
En het speelt zich af deels in 53, deels in 73 en ook eventjes in 63. De hoofdpersoon is Inigo Winthrop, Innie in de volksmond. En we leren hem kennen als dertiger in een stormachtige liefdesverhouding. En dan gaan we terug naar hem als jongen van 20. Die via familie een hele eigenaardige man tegenkomt. Namelijk Arnold Taats. Die voormalig skikampioen is. En notaris. En een heel vreemd, gereguleerd bestaan heeft. Met op elk uur van de dag een vaste activiteit. Zoals een dutje of een wandeling. Of een drie kwartier lezen of zo. En... daarover zegt hij zoiets grappig. Ik vond het echt zo'n geweldige eerste zin van die passage. De eerste zin die we lezen over Arnold Taats is deze. Totdat hij Philip Taats ontmoette, had Innie Winthrop altijd gedacht dat Arnold Taats de eenzaamste man van Nederland was. En zo zet hij Arnold ook neer. Het is iemand die eigenlijk een hekel aan andere mensen heeft. Zijn enige vriend in dit leven is een hond. En hij voorspelt ook op een soort griezelige manier zijn eigen dood. Hij weet zeker dat hij in de sneeuw op een berg ten val zou komen.
Ja, zijn been breekt en dan niet meer weg kan
en dan
komen.
Niet meer weg kan komen. Dat zegt hij tegen de 20-jarige Innie. En uiteindelijk is dat ook hoe hij aan zijn einde komt. En het is een man die heel erg indruk maakt op Innie. En 20 jaar later, als hij 40 is, komt hij geheel toevallig bij een Oosterse kunsthandelaar.
Op de Spiegelstraat.
Op de Spiegelstraat. Want het is een boek dat zich heel expliciet in Amsterdam afspeelt. Komt hij een man tegen die zich voorstelt als Philip Taats. En die dus de zoon moet zijn van Arnold Taats. En hij wist niet eens dat hij een zoon had. En die zijn vader nooit gekend heeft. En toch, los van hem, een soort vergelijkbare blik op het leven heeft ontwikkeld. Heel erg zich afkeert van andere mensen. En ook een soort... gek rustig universum om zichzelf heen heeft gebouwd.
Ja, enorm streven naar autonomie. Gewoon ja. Of autarkisch eigenlijk. Van niemand anders afhankelijk willen zijn.
Ja, en Arnold die concentreerde zich dan heel erg op de sneeuw als skier. Hij wilde dan zich op een berg afzonderen. En Philip die zondert zich af in een appartementje in de Pijp. Maar hij zondert zich dan geestelijk af door zich op het zenboeddhisme te richten. Wat wel toevallig is, want we hebben in de podcast ook Nirvana besproken. En hij heeft een soort extreem sober ingericht appartement waar hij godganse dag aan het mediteren is. En het enige wat hem nog enige passie lijkt te brengen is een zoektocht naar een zeldzame theekom. Japanse theekom die hij heel graag wil hebben. Dus hij gaat af en toe naar die kunsthandelaar om wel of niet een hele dure theekom te kopen. Nou, deze twee mannen komt Innie tegen. En... ze staan zo haaks op zijn persoonlijkheid. Omdat Innie, zoals jij net eigenlijk beschreef... waar Notenboom zelf ook last van heeft... Innie weet gewoon niet zo goed wie die is of wat hij wil. Hij weet zichzelf... hij is niet gelovig. Hij is van oorsprong katholiek, maar hij is het niet meer. Hij is van zijn geloof gevallen als jongen. Hij laat zich door van alles een beetje verleiden. Hij gaat met willekeurige vrouwen naar bed. Hij... reageert heel erg op indrukken die de hele dag op hem afkomen.
Hij heeft, denk ik, dat wordt wel verteld... hij heeft gewoon op een handige manier geld verdiend.
Ja.
Maar ook op zo'n, met aandelen, beetje met kunst verhandelen. Eigenlijk op zo'n manier dat hij niet nergens echt verbonden aan is.
Ja.
Maar wel gewoon van alles kan doen. Hij schrijft horoscopen voor het Parool.
Ja, dat is wel
gewoon
geweldig,
een beetje van rader randombaan. Mag ik het begin even voorlezen? Want
ja, tuurlijk.
Een hele bekende openingszin meteen. Op de dag dat Innie Winthrop zelfmoord pleegde, stonden de aandelen Philips 149,60. De slotkoers van de Amsterdamse bank was 3,75 geweest. En de Scheepvaartunie was gezakt naar 141,50. Herinnering is als een hond die gaat liggen waar hij wil. En dat is iets wat hij zich herinneren, als hij zich iets herinneren. De koersen. En dat de maan in de gracht geschenen had. En dat hij zich had opgehangen in zijn wc omdat hij in zijn eigen horoscoop in het Parool voorspeld had dat zijn vrouw er vandoor zou gaan met een ander. En dat hij, Leeuw, dan zelfmoord zou plegen. Het was een volmaakte voorspelling. Zita ging er vandoor met een Italiaan en Innie pleegde zelfmoord. Een gedicht van Bloem had hij ook nog gelezen, maar hij wist niet meer welk. De hond, dat eigenwijze dier, liet het wat dat betreft afweten. En hij begint meteen zo. En wat je dan moet weten is dat hij geen zelfmoord pleegt. Of het mislukt, in ieder geval. Ik bedoel, zelfs dat lukt Innie niet. En zo voelt hij dat ook heel erg. Als iemand die eigenlijk gewoon faalt. Faalt zich te verbinden, faalt zich te committeren aan dingen. Die een soort van grote voorbeelden heeft van mensen die het wel kunnen. En hij blijft gewoon de sjoemelaar in de marge.
Ja, en de Taatsen, die zijn natuurlijk allebei die voorspellen en voeren hun eigen dood met overtuiging uit.
Ja.
En dat lukt Innie niet.
En dat lukt Innie op geen enkele manier, nee.
Bob, we hadden het van tevoren eventjes over...
Ik wilde ook nog wel even aanhaken op wat je net zei over de tijd. Dat hij zo zoekend was. Maar dat was misschien... Het was natuurlijk ook het Amsterdam van net na de oorlog. Of in ieder geval, nou ja, niet heel ver na de oorlog. En daar schrijft... Notenboom ook over, best wel aan het begin van het... Het was het Amsterdam voor, op bladzijde 15... Het was Amsterdam voor Provo, voor de kabouters, voor lange hete zomers. Maar op veel plaatsen in die magische halve cirkel werd de onrust gescherpt. Het leek heel lang geleden dat Indië was weggegleden in een van de laatste bladzijden van het vaderlandse geschiedenisboek, die later zo anders herschreven moesten worden. Korea was met de liniaal verdeeld door wat sommigen de onontkoombare loop van de geschiedenis noemen. En er waren al mensen die wisten dat het zaad van Vietnam gezaaid was. Dus het gaat ook heel erg over, van hij weet ook heel erg wel het Innie in een bepaalde tijd te plaatsen. En voor mijn gevoel ook heel erg daarmee te laten zien dat het niet zo gek was dat hij zo zoekend was. Want de hele wereld was zoekend naar hoe de wereld er na die oorlog en in die onrustige tijd eruit moest komen te zien.
Amsterdam begon zachtjes te smeulen. Maar iedereen schoof het op zijn eigen slechte humeur. Leed, onomkoombaar huwelijk of gebrek aan geld. De grote opluchting dat de kwaal eerst van de wereld was en dan pas voor sommige inwoners, had nog niemand uitgedeeld. Dus hij beschrijft inderdaad wat Mulisch en Hermans Minder, maar Hofland en heel van die auteurs beschrijven over wat zij de restauratie noemden. Dus die periode eigenlijk tussen het einde van de oorlog en het uitbreken van de Provo-periode. Dat gewoon allemaal jonge mensen eigenlijk niet het leven aan het voeren waren dat ze wilden leven. En eigenlijk aan het wachten zaten van hoe kunnen we dit openbreken. En toen halverwege de jaren 60 spat dat helemaal open.
En ik denk dat Innie daar echt een schoolvoorbeeld van is. Van zo'n zoekende, dolende figuur.
Ja, ook omdat hij, net zoals Notenboom in het echt, geen deel heeft uitgemaakt van die oorlog. Hij was afgekeurd.
Ja, maar zijn vader is natuurlijk wel omgekomen door het bombardement op Den Haag. Dus
nee, Mulisch, helemaal, Notenboom was te jong, hè, om in de oorlog. Hij was van 33.
Ja, nou ja.
Ja, dus dan ben je 12. Dus hij is wel afgekeurd voor dienstplicht. Maar dat was dus 10 jaar later.
Dat was later. Oh, oké. Okay, ja, tuurlijk.
Wat ik een mooi citaat vond uit die dagboeken. En ik denk dat dat precies is, hè, want het begint met dat hij die zelfmoordpleging doet, want hij is verlaten door Zini, zijn grote liefde. En wat ze hem verwijt is afwezigheid. Ze zegt van je bent er wel, maar je bent er niet. En ze zegt eigenlijk tegen hem, je kent jezelf niet. Dus dan kan je mij ook niet kennen. En als je jezelf niet kent, dan kan je ook niet een verband met iemand aangaan. En dan kom ik weer in die dagboeken tegen. Dit schrijft hij in 1974. Dan schrijft Notenboom, ik ga met mezelf om zoals met anderen. Druk, oppervlakkig, zonder veel wezenlijk contact, behalve via hints en sentimentaliteiten. Zonder me wezenlijk in mezelf te verdiepen. Varend op intuïtie. Zoals iemand die een ouderwets soort dans danst in een ruimte die elk ogenblik beschoten kan worden. Dus heel mooi. Dus het is zo'n idee van... Ja, alsof je niet op de lange termijn in jezelf geïnteresseerd bent. Ja, je verkeert in je eigen omgeving of in je eigen aanwezigheid. Ja, zoals je naast iemand in de trein kan zitten.
Maar dat is eigenlijk toch ook wat Innie in het boek doet. Hij gaat niet echt verbindingen aan met de andere personages.
Nee, want
hij leert ze dan wel kennen en dan heeft hij wel eens af en toe minnaressen. Hij gaat met heel veel vrouwen naar bed. Maar echt de verbinding aangaan, doet hij niet.
En ja, sorry, nu wil ik weer een heel stuk voorlezen. Ik hoop niet dat het erg is. Dit gebeurt in 1973. Ik vind dit de perfecte leuke seksscène die je kon bedenken. Hij ziet op straat, het is 1973, een duif doodgaan. Die wordt doodgereden. En hij bekommert zich even over die dood. En er komt een heel leuk meisje bij hem.
En duifje.
Een duifje. En samen ontfermen ze zich eventjes. Maken ze een soort van... het boek heet Rituelen. Voeren ze even een ritueel uit voor die...
Ja, ze zien ook nog duif. Een duif die op zo'n balk staat... bij een brug die omhoog gaat, toch? Dat is toch diezelfde scène, hè?
Ja.
Ja, zij zien drie duiven, toch? Ja. Of hij ziet drie duiven.
Hij ziet drie duiven.
Ja. Hij ziet drie duiven.
Maar goed, hij gaat natuurlijk met dit meisje naar bed.
Ja,
ja, en dan gebeurt... Ja,
het is geen meisje dat onbelet is.
Hij gaat met hem mee. En let op de stijl, want ja, het is gewoon heerlijk. Ze bond haar fiets met een zware ijzeren ketting aan een parkeermeter... en deed de deur open. Zonder iets te zeggen ging ze voor. Een eindeloze reek trap op. Promiscuïteit had in Amsterdam, vooral als je in de jongere regionen bleef... veel met traplopen te maken. Hij klom rustig achter de verende gymschoenen aan... en regelde zijn adem zodat hij boven niet zou hijgen.
Hij is ouder dan zij natuurlijk.
Ja, hij is veel ouder. Ja, boven was erg boven... Een klein kamertje met een dakraam. Planten. Boeken in een sinaasappelskistje. Een poster van Elvis Presley. Vrij Nederland. Aan de benemende kleine witte en lichtblauwe slipjes over een touw voor het open raam. De notie, dacht hij, van geluk gemengd met melancholie was een cliché. Net als het kamertje. En hij zelf op dat kamertje. Het was allemaal al gebeurd. Er moest steeds opnieuw naar worden verlangd. Maar het was al gebeurd. Ze zette een plaat op die hij vaag herkende... en draaide zich naar hem toe. Dit was, had hij begrepen, een generatie die geen tijd verknoeide. Ze trokken je aan en uit als een handschoen. Trefzekere handelingen gevolgd op snelle besluitvorming. Het leek soms nog het meest op een vorm van werken. Ze stond recht tegenover hem. Bijna even groot was ze. En hij keek recht in haar blauwe ogen. Ze stond op ernstig. Maar het was een ernst waarvan je de bodem kon zien. Ernst zonder structuur. Ze had nog niet geleden... En ook nog niet per ongeluk. Lijden, had hij geleerd, kon je ook weigeren. En dat werd tegenwoordig op grote schaal gedaan. Ze kleedde hem uit. Hij kleedde haar uit. Ze lagen naast elkaar. Ze rook naar meisje. Hij streelde haar. Zij verschoof zijn hand een paar keer over een uiterst kleine afstand. Zei, nee, daar niet, hier. En scheen hem vervolgens te vergeten. Het lichaam was gadget. Ze kwam klaar zonder fout in de motor... Het had, vond hij, iets heel zoets. Zijn eigen prestatie leek op een te grote auto... op een kleine Engelse landweg. Een paar jaar later zou de halve Amerikaanse auto-industrie... aan een dergelijk anachronisme ten onder gaan. Er viel in bedden nog steeds veel te leren. Hij bleef even liggen en voelde hoe de kleine... tennis, basketbal, luchtgekoelde handen zijn rug streelden. Goh, zei ze. En toen, hoe oud ben je? Hij zag in het handschrift waarmee ze in haar dagboek... nee, lul, ze hebben geen dagboeken meer... zou schrijven en zei... 45. Hij zei maar wat. Ik ben nog nooit geweest met iemand zo oud als jij. Record. Ook daar hadden ze last van. Maar je kon het zo moeilijkst kwalijk nemen. En vervolgens gaan ze uit elkaar... en dan als hij twee straten verder is... bedenkt hij dat ze nooit hun namen hebben uitgewisseld. En dit is natuurlijk zo van... het voelt heel erg aan als het... Als een andere variant van het seksleven van Turks fruit... waarin je gewoon even tegen iemand aanfietst... en dan had ze flats achter op de fiets hem naar binnen parkeert. En de fiets.
Ja, dag Joost.
Sorry.
Je weet dat wij een boze mail hebben gekregen... over dat we geen flauwe grapjes meer mogen maken.
We mogen nooit meer flauwe grapjes maken. We krijgen een hele boze mail van iemand.
Ja.
Ja, heel flauw. We moeten, het liefst wil die vrouw dat we gewoon... deze luisteraar, dat we gewoon... volledige recensies voorlaten.
Ik begreep dat
en verder zwegen.
Ja, dat zei ze. Dat zei ze, ja.
Adembenemende slipjes, dat vind ik ook echt wel...
Ik vind het heel schattig. Zo'n grote oude man. Nou ja, oud, 45. Hij is 40, denk ik.
Hij was 40.
Hij is 40, ja. Hij doet zich ouder voor dan hij is. Ja. Want zo voelt hij zich.
Bob, ik vond iets interessants dat je zei voordat we begonnen met opnemen. Namelijk, nou, die beroemde zin over de hond die gaat liggen waar hij wil. Herinnering is als een hond die gaat liggen waar hij wil. Dat jij zegt dat herinnering een belangrijke rol speelt.
Ja, ik denk dat het boek heel erg gaat over herinneren. Maar wat ik dus heel erg interessant vind, is dat er ook wel vaak gezegd wordt, dacht hij of denkt hij. In allebei de tijden wordt dat wel gezegd. Dus hij is ook wel heel erg zoekende naar wat zijn eigen herinnering, of die kloppen, ja of nee. En ik denk wel dat, nou ja, voor mijn gevoel gaat dit boek over herinneringen en over de dood. Dat zijn volgens mij de twee grote thema's. Mm-hmm. Hij kijkt terug op zijn leven. Dus hij op zijn ontmoetingen met de Taatsen. En ik denk, het boek eindigt ook met ook zo'n wel bekende zin. Er bestonden dus kennelijk twee werelden. Eén waar de Taatsen wel en één waar ze niet vertoefden. En gelukkig bevond hij zich nog in de laatste. Dus hij is toch heel erg van bewust van, ik heb een leven voor of met de familie Taats. Maar ik heb ook nog een leven daarna. En ik denk dat hij door zijn contact met de twee Taatsen toch zijn eigen leven een beetje gevonden heeft over zijn lotsbestemming.
Ik heb mijn editie heeft een voorwoord van A.S. Byatt, de Engelse schrijfster. En die merkte precies ook dit op. Die zegt dan, Innie, de man met de palindromische naam. Een naam die terugblikt en vooruitblikt. Dus het zit al in die naam. Die kan je twee kanten oplezen.
Dit
zoals
is
hij.
Naam.
Oh.
Ja.
Ja, Joost.
Dat is geen woord geloof aan. En dus inderdaad, het is zo'n man die eigenlijk tussen twee tijden gevangen is. En eigenlijk dus het heden niet helemaal goed kan verdragen daardoor. Zo op het verleden gericht. En dat hij het heden mislaat.
Ja, en ik denk dat er zijn denk ik wel, nou ja, de twee Taatsen, we hebben het volgens mij al nu een paar keer gezegd, die plegen alle drie of alle twee zelfmoord in dit boek. Maar ook die Therese, zijn oud-tante, mm-hmm. noemt hij haar ook weer?
Gewoon tante
Therese, ook zij.
Dus dat is in het eerste deel als hij 20 is en dan bij die familie langs gaat.
Ja. En wat ik daar heel erg mooi aan vind, en dat komt al een paar keer terug, dat is de glijbaan. Dus nu ga ik ook even een stukje voorlezen. Dat is aan op pagina 34. Tante Therese was glijbaan. Dat was zeker. Drank en een onfeilbaar mengsel van hysterie en landerigheid hadden de uitgang uit de balzaal als vanzelf gewezen. Terwijl de beide Taatsen vastberaden hele labyrinthen hadden doorgeworsteld en eindeloos trappen beklommen om tenslotte op hetzelfde punt uit te komen. Dus er zijn gewoon drie belangrijke karakters in zijn leven die, nou ja, waarbij de zelfdoding dus wel lukt.
Ja.
Maar wat ik ook steeds dacht van, volgens mij wil Innie ook helemaal niet dood.
Nee.
Volgens mij wil die het proberen, zeg maar.
Ja.
Om in de voetsporen te treden van die drie personen uit zijn leven.
Hoewel op het moment dat hij zelfmoord pleegt, heeft de derde.
Hij heeft de tweede taats niet gedaan.
Ja. Maar ik denk, ja, hij schrijft horoscopen. Dus hij heeft wel, denk ik, een soort voorspellende gave. Dus misschien. Dan weet hij ook nog niet eens dat hij Philip Taats bestaat. Hè?
Nee, maar hij weet
wel. Therese is dan wel al dood.
Ja, ja, en Arnold Taats heeft zijn eigen dood voorspeld. Ja. Dus je kan ook zien dat hij geïnteresseerd is in het idee dat je iets kan voorspellen. Nou, en voor mij gaat dat dus ook heel erg om dat hij die zelfmoordpoging doet hij niet uit. Zijn vriendin heeft hem gelaten, maar dat is meer een aanleiding dan dat het uit een soort van grote depressie voortkomt. Het komt meer voort uit het idee van eigenaarschap van je leven. En het idee dat je iets onder controle heeft. Ik bedoel, dat is wat hem de hele tijd misgaat. Het is iemand die me aan.
En het stond in zijn horoscoop, toch? Je vriendin gaat je verlaten en dan pleeg je zelfmoord.
Ja, maar die horoscoop die hij zelf geschreven had. Dus opeens heeft hij zo'n moment dat hij denkt, oh, nu kan ik gewoon autonoom handelen. Nu kan ik helemaal autonoom over mijn eigen leven en mijn eigen dood beslissen. Want dat is wat die oom van hem gedaan heeft, waar je zo tegenop kijkt.
En wat het ook is, volgens mij, is dat hij het leven steeds tussen zijn vingers door ziet glippen of zo. Hij is best wel obsessief altijd bezig met het eiken van ervaringen. Er is een moment waarin Arnold Taats hem voor het eerst whisky laat proeven. En dan vraagt hij hem om te beschrijven wat hij proeft. En dan zegt hij rook en hazelnoot. En dan legt hij uit van ja, omdat hij werd gedwongen om er een naam aan te geven aan het moment dat hij voor het eerst whisky proefde, heeft hij één. Wacht, hij schrijft het heel mooi op. Ik lees het gewoon voor. Arnold Taats had tenminste één zinnelijke ervaring voor hem geëikt. Al die anderen verdwenen onherroepelijk in latere lagen van zijn herinnering. Gemengd, gecorrumpeerd, zoals zijn hand die die eerste borst gestreeld, de eerste dode ogen gesloten had. Zijn herinnering en zichzelf en die ene eerste borst verraden had door zelf ouder te worden, te vervormen, een hand te worden met de eerste bruine sproeten van de ouderdom, met dikkere aderen, een gecorrumpeerde, bedorven, ervaren 45-jarige hand. Een vroege boodschapper van de dood, waarin die eerdere, smallere, blankere, aarzelende hand onherkenbaar, onterugvindbaar was opgelost. Terwijl hij er nog steeds mijn hand tegen zei. En dat zou blijven doen tot een latere, levende hand hem dood op zijn lichaam zou leggen. Gekruist over die andere die er zo op leek. Dus wat hem denk ik nog het meeste frustreert, is dat dingen veranderen en aan hem ontsnappen of zo. Dat is. Dus zodra Zita bij hem weggaat, het is niet dat hij haar per se terug wil. Hij wil gewoon niet dat er iets verandert of zo. Hij wil gewoon op een of andere manier zijn leven stilleggen.
Nou, en ik denk dat hij ook wel erg, dat hij op een of andere manier ook wel gewoon probeert het mens zijn tot de kern terug te brengen. Dat hij denk ik ook wel, dat is natuurlijk ook met die Philip Taats die zo geobsedeerd is door die kom.
Ja.
Dat hij het heel lastig te begrijpen vindt dat mensen dingen nodig hebben om betekenis te kunnen geven aan hun eigen leven. En hij zegt ook ergens, dat vond ik eigenlijk wel, ik ben stiekem best wel materialistisch.
Stiekem?
Ja, schaamteloos. En dan zegt hij ook weer ergens, wat een eigenaardig ras was de mensheid toch, dat er hoe dan ook altijd voorwerpen aan te pas moeten komen. Gemaakte dingen die de passage naar de schemergebieden van het hoge makkelijker moesten maken.
Oh, dit is heel interessant. Want dat is eigenlijk de tweede Taats, Philip Taats. Die heeft zo min mogelijk spullen. Die woont, zeg maar, die leeft super sober.
Ja.
Maar heeft een hele diepe obsessie voor één object. En uiteindelijk moet ook dat object het vergelden.
Ja, hij vindt het object.
Ja.
Dan is dus eigenlijk zijn leven klaar.
Ja. Maar mag ik dat voorlezen? Want ik vond die beschrijving van die kom vond ik echt insane. Ik dacht echt van, wow, ik heb nog nooit zo'n kom voor me gezien. Oké. Okay. Ja, ja. Oké. Okay. Indy ziet die kom. Hij ziet, wat hij eerst ziet is Philip. Dit is 5 jaar nadat hij hem heeft leren kennen. En Philip kijkt door het raam van de kunsthandelaar en ziet een kom. En is soort van in de regen die kom aan het beseffen. En dan gaat Indy naast hem staan en kijkt ook naar de kom. De kom had de kleur van de dode bladeren. Van alle dode bladeren in één. De glans van geconfijte gember. Zoet en bitter, hard en zacht. De luxueuze brand van het vergaan. Hij was breed, bijna lomp. Niet door mensen gemaakt, maar ontstaan in een onbenoembare voortijd. Was de zwarte kom nog dreigend geweest? Deze was aan dergelijke interpretaties voorbij. De gedachte dat dingen door mensen gezien moesten worden om te bestaan, ging hier niet op. Als er zoiets als een nirwana voor dingen bestond, was deze Raku Tekom daar al eonen geleden aangekomen. Doodzieke kom. Ik zie niet helemaal niks voor me ook. Maar gewoon, oké, okay, ja, een soort oranje kom.
Ja.
Maar het is wel een object dat heel veel macht of kracht of zo uitstraalt. En daar is Innie, dat vond ik zo verbazingwekkend hier aan, is daar toch gevoelig voor of zo. Terwijl hij heel erg zo van zijn geloof afgevallen is. En de priester ziet voor wat hij is. Een oude vent met een glas wijn. En nu is hij dan toch onder de indruk van, I guess, ja, de Oosterse filosofie.
Nou, maar hij is denk ik ook onder de indruk. Ik denk dat hij ook die blik van Philip internaliseert.
Ja.
En dat hij gewoon voelt dat Philip heeft zo'n, Philip Taats kijkt met zo'n intensiteit naar die kom. En die kom betekent zoveel dat hij daar volgens mij in meegaat.
Hij is zo chameleontisch dat hij eigenlijk nu door dat de ogen van Philip.
Ergens, ja. Dat staat ook ergens volgens mij toch? Dat het chameleontisch is.
Oké. Okay. Ja, dit was nog helemaal niet in mij opgekomen. Maar dat heb ik dus ook gewoon uit het boek.
Vond jij Innie een herkenbaar personage?
Ja.
Jij zei van tevoren een beetje.
Vuilak ben je ook. Echt. Ja,
dat is
echt. Oh, echt niet.
Dat is
ik zou te wachten erop.
Ik wil helemaal niet om nu specifiek over specifieke mensen te hebben. Maar je zei, wat is een beetje zo'n Amsterdamse guy?
Ja.
Dus ik dacht, wat voor Amsterdamse guy bedoel je?
Ja, niet om oneerbiedig met deze hoofdpersoon om te gaan.
Ja.
Hè? Want het is iemand uit onze kanon. Maar hij doet me wel denken aan menig softboy die ik heb gekend. Namelijk vage intellectuele interesse. Ja. Wel een beetje voor kunst en een beetje voor literatuur, ja, maar niet echt of
niet
zo.
Echt is het wannabe?
Ja, een beetje zo'n verloren jongen van die zich heel erg door indrukken laat leiden. Ja. Die dan uiteindelijk ook verliefd wordt op de Oosterse filosofie of de theeceremonie die dan hierin voorkomt. Omdat het dan de simpele oplossing lijkt voor al zijn getwijfel. En dan flirt met zelfmoord, allemaal dat soort dingen. Dat is een personage dat nooit verdwenen is uit het Amsterdamse straatbeeld. Durf ik zo wel te zeggen. Ik kan me ook voorstellen dat een heleboel jongens zich herkennen hierin. Ik vind het ook wel echt een jongens.
Is dat de reden waarom het niet in druk is? Dat de bezige bij dit niet al wel op zijn geweten wil hebben. Al die verloren zielen in
de stad. Softboys.
Je zou het zo, had het nu ook. Ik bedoel, niemand had het nu kunnen schrijven. Daarvoor is het Nederlands te mooi.
Ja. Maar ik vind wel dat gezegd moet worden. Notenboom schrijft zo ongelooflijk mooi.
Ik heb echt om de zin heb ik gedacht van ik wil het onderstrepen. Kan niet, want het is het boek van Bob.
Had gezegd dat het mocht.
Ja, maar ik durfde niet. Ik dacht ik
voor je pleit. Maar zo van die slimme, gewoon zoals wat ik net voorlas, bijvoorbeeld die seksscène. Dat hij dan schrijft van dat ze haar ogen op ernstig stonden. Maar het was een ernst waarvan je de bodem kon zien.
Ja.
Dus geen diepe ernst.
Hij is fucking koud.
Zo mooi. Ja. Ernst zonder structuur. Ze had nog niet geleden. En ook dat was niet per ongeluk. Ja, op een bepaalde manier beschrijft hij in dat meisje dan een vergelijkbaar iets met de softboy die jij net aantypeert. Van eigenlijk iemand die een soort van drama met zich meedraagt zonder dat drama echt waar is gemaakt.
Ja, het is een beetje die interessant doenerige onthechting die hij heeft van het echte leven. Dus hij ziet bijvoorbeeld, als hij Zita voor het eerst tegenkomt, is zij op een fototentoonstelling, want zij is model. En zij heeft dan model gestaan voor een van die foto's. Hij is dan eerst betoverd door die foto. En dan zegt hij zoiets als, hij begreep dat als hij de vrouw op de foto wilde spreken, dat hij dan de vrouw moest aanspreken die ervoor stond. Dus hij, in normaal mens zou dan zeggen van, oh, zij was het model, zij wilde het model spreken. Maar hij is zo van, oké, de vrouw op de foto is iets heel anders dan de vrouw in het echte leven. Zoals die iconische foto van Virginia Woolf. Die heeft een soort van proporties aangenomen waardoor die echter is dan Virginia Woolf zelf.
Ja, omdat de enige foto is waarop ze knap is.
Ja, dat zegt hij dan niet. Ja, ze was 20 of zo inderdaad.
Nee, maar het is hetzelfde als met die duiven die we net noemden. Hij ziet drie duiven in drie verschillende stadia. Eén duif is tegen een raam gevlogen. Eentje zien ze op een brug omhoog gaan. En je hebt die dode duif. En dan merkte ik op van dat betekent niks dat je drie duiven ziet. Alleen je kan bijna niet anders dan een soort van symbool inzien.
Maar soms van constante. Denk je niet af en toe gewoon van snap out of it? Ik denk echt, hij is zo'n dromer. Als dit mijn zoon was, zou ik echt hem een schop onder zijn kont geven.
Als het je zoon was, dan was het zo'n zoon die dan in zo'n tuigje zo vast moet houden. Omdat je op elk moment gewoon de busbaan op kan stappen.
Kijk, het is een volwassen vent.
Om achter een vlinder aan te lopen.
Die overal voorzienigheid inziet. En die dan de afdruk die de vogel achterlaat op het raam waar hij tegenaan gevlogen is. Die scène is zo lang. Hij beschrijft het met zoveel langzame aandacht dat je denkt van, dit is een volwassen vent die heel lang naar een winkelruit staat te kijken.
Oh ja.
En hij heeft gewoon helemaal niks te doen.
Wat ik ook, op een gegeven moment is hij met Lida, ook zo'n meisje waar hij dan weer mee naar bed gaat. En dan wordt hij na de daad, gaat hij een sigaret roken. En dan ziet hij in één keer de ogen van Zita voor zich in plaats van haar ogen. En dan schrijft Sees, nu dacht Innie, ben ik in Pompeji. De lava komt over me heen en ik blijf voor altijd zo liggen. Een man half over een vrouw van wie in dat ondenkbare later niemand weet dat het de zijne niet is. Zijn hoofd opgericht en kijkend naar iets dat voorgoed onzichtbaar is geworden. Wat hij voelde was rauw.
Ja, heel mooi.
Het is gewoon echt. Ja, je kunt echt dit hele boek onderstrepen, want het is de ene mooie zin na de ander.
Het gekke is ook, ik vind wel dat we hebben het er nu over en we doen ons best, want we mogen niet te melig zijn van de mevrouw die ons een mail ging sturen. En toch is het heel moeilijk om tot de kern van het boek te komen. Het boek is ook zo, en dat is, ik heb het nu drie keer gelezen, het is ook een enorme sfeer waar je instapt. Het is een mood, het is een vibe.
Ja, maar dat vind ik ook, dat is juist denk ik de kracht, omdat ook Innie komt niet tot de kern van zichzelf. Dus ik denk heel goed dat het gewoon heel knap is dat een notenboom je als lezer ook niet tot de kern van de roman laat komen.
Nee, want ik had, toen ik het uit had, dacht ik van, oké, de eenvoudige samenvatting zou dan zijn van, oh, het gaat over het geloof of zo. Want er wordt heel expliciet gemaakt hoe hij van zijn geloof afvalt. En dan vindt hij in die theeceremonie vindt hij toch iets van geloof weer terug. Maar daar gaat het eigenlijk ook niet over. Want daarvoor is hij zelf niet geïnteresseerd genoeg erin.
Nee. Zo. Maar is het ook niet zo, je zei van dat het is zo'n dromer. Maar die dromer zijn allemaal helemaal naar buiten gericht.
Ja.
Het is iemand die gewoon niet naar zichzelf kijkt. Het is iemand die voor een winkelruit staat, naar het winkelruit staart en niet zijn reflectie ziet.
Nee, we horen ook nooit hoe hij eruit ziet. Ja, mager als kind.
Tamelijk kalend.
Okay, ja, maar dat is, wat is
mag
dat?
Ik heel tamelijk even zeggen, kalend? Ja, vind ik ook een mooi term. Ja. Wat ik heel erg om moest lachen is dat in die dagboeken van Notenboom ziet er gewoon uit, zijn hele leven, als een bankdirecteur. Ja. En dan beschrijft hij in die dagboeken dat er iemand naar toe komt, dat die dan, een vrouw die dan tegen hem zegt, je begint steeds meer op Balzac te lijken. En dat hij dan zegt van, dat is de tweede keer deze week dat iemand dat tegen me zegt.
Ja. Ik vind hem dus heel erg op Netanyahu lijken. Gewoon.
Wat?
Ja, ik weet niet waarom.
Ja. Dat zei je toen ik die foto net
die wenkbrauwen, hè?
Ja, het
die,
zijn de wenkbrauwen.
Ja, die blik. Ja.
Ja. Ja, tamelijk kalend. Hij heeft op de foto die ik achter op mijn boek heb, heeft hij een soort van, is hij inderdaad kalend en is zijn haargrens echt met een sneltreinvaart naar boven aan het trekken. Maar heeft hij wel nog steeds zo ijdel lang haar, jaren 70
ja,
haar.
Ja, jaren 70. Zo van,
ja.
Ik moet zeggen, ik ben één keer, ken je hem een beetje? Komt hij wel eens in de winkel?
Kwam,
ja. Ik ben een middag bij hem geweest. En toen heb ik heel erg met hem gelachen.
Ja, hij is heel grappig.
Hij kan ook allemaal imitaties, dat verwacht je niet. Maar hij kan allemaal hele grappige imitaties doen.
Hè? Van wie?
Nou ja, gewoon van alles. Gewoon van allerlei soorten mensen. Hij is heel lang, dat mag natuurlijk nu niet meer. Maar hij is heel lang met een Surinaamse vrouw getrouwd geweest. Nou, dat kon hij een hele grappige imitatie. Het is echt ik vond het echt een fijne vent. Ja.
En heeft hij ooit zelf iets over losgelaten wat hij hiermee wilde met rituelen? Ik bedoel, als je het rituelen noemt, dan impliceer je wel dat het iets religieus.
Nou, maar dat hoeft toch niet per se. Zijn rituelen altijd? Dus zo'n theeceremonie is ook een ritueel.
Ja, maar
er is niks ritueel.
Nee, maar volgens mij een van de keren dat hij het woord ritueel gebruikt, is dat hij samen met dat meisje die dode graaf. Daar hebben ze over een Sumier ritueel. Dat is die dode graaf, die dode duif even begraven. En dat zijn denk ik de rituelen. Het gaat over iemand die helemaal losgezongen is. Die heel moeilijk vindt om zich ergens aan te hechten, om contact te maken. Maar het zijn een aantal van die rituelen waardoor hij een verbinding maakt met iemand.
Wat zijn er nog meer rituelen?
Nou, bijvoorbeeld die theeceremonie heb je natuurlijk dat moment. Maar volgens mij beschrijft hij ook seks als een ritueel.
Ja, dat die pijpers van dat Brabantse meisje was inderdaad wel heel ritualistisch.
Een hele grappige scène. Dat hij daar gewoon zo ligt op dat bed. Gewoon zo een soort van
ga je gang
en
maar.
En dat meisje gaat gewoon zo.
Nee, maar dat is in het bos, toch? Ze pijpt hem
in het bos. Nee, maar je hebt ook die scène dat hij in het huis ligt. En dat zij dan zo binnenkomt.
Ja.
En dat hij gewoon, je ziet zo iemand gewoon zo.
Zo gaan die dingen
zo stokstijf, doodbang, onder de lakens liggen. En dan komt er opeens zo'n Brabants meisje die het deken van je aftrekt.
Ja. Overkwam het ons
dus,
maar.
Dus dat zijn die rituelen, volgens mij veel meer. Van die kleine handelingen, die kleine formele handelingen die je even met elkaar doet en waardoor je even samen bent in het moment.
Ja, maar die door andere mensen met veel aandacht worden uitgevoerd en door hem worden ervaren. Dus we hebben dan de theeceremonie.
Maar hij doet niks.
Is wel eigenlijk wel te vergelijken met de pijpbeurt, want hij, kijk, er is een master at work en hij is gewoon alleen maar aan het kijken.
We hebben wel met Tommy Wieringa ging het ook wel heel veel over pijpen. Het begint wel een thema te worden in dit seizoen.
Ja,
ja, maar misschien moeten we het toch nog over met de Maria van Dijk en met Mimosa.
Hij wordt op een gegeven moment wordt hij heel streng toegesproken over dilettantisme. En wordt er tegen hem gezegd, wie niet kiest, zal in het moeras omkomen. Slordigheid, gebrek aan aandacht, nergens echt iets van weten. De modderige kant van het dilettantisme. De tweede helft van de 20e eeuw. Meer kans voor iedereen. Meer mensen weten minder over meer.
Dit is letterlijk, dit staat niet letterlijk in die dagboeken. Maar in die dagboeken is het precies waar hij het dus de hele tijd over zichzelf heeft. Hij zegt op een gegeven moment dat hij te veel drijft op zijn talent. Dan zegt hij,
zou ik ook wel willen.
En dan zegt hij kortom, het is niet alles is slecht wat ik gedaan heb. Ik heb niet veel niet gedaan. Een aantal dingen die ik gedaan heb, heb ik niet goed gedaan. Niet zozeer uit een manque de sérieux, maar eerder uit een gebrek aan discipline. Te veel mogelijkheden, interne chaos. Afleiding van buiten, geen excuus. en omdat ik geld moest verdienen. Ook geen excuus. Dus grappig is dat die dat in die dagboeken ook dus de hele tijd terug. Dus ik vond het heel grappig om die dagboeken te lezen en daarna hierin in te stappen.
Innie is natuurlijk ook heel erg de hele tijd aan het twijfelen. Helemaal in het begin, als we hem het huis van Arnold Taats in zien stappen en ook een keer het huis van zijn tante Therese, dan voelt hij zich in een van die twee huizen meer thuis, namelijk het huis van zijn tante Therese. Want dat is een soort van rommelig ingericht met allemaal spulletjes en
ja, banken met kussentjes.
Ja, ja, en daar voelt hij zich gewoon automatisch thuis. En dat is eigenlijk comfort van waar de dilettant zich dan het meest op zijn gemak voelt. En dan komt hij in dat sobere huis later van Philip Taats. En dan voelt hij zich extreem ongemakkelijk. Omdat die soberheid, die confronteert hem...
Die discipline.
Met die leegte die hij in zich heeft. En met die discipline, die kant van zichzelf die hij maar niet aan kan zwengelen of zo. Want we zien hem ook nooit werken of zo.
Nee, want maar hij verdient zijn geld ook niet echt werken. Maar meer met gewoon... Ik moet wel zeggen, denk ik, dat we moeten nu ook niet doen alsof Innie soort van letterlijk C.S. Notenboom is.
Nee.
Ik bedoel, er zijn gewoon parallellen te trekken. Het zijn totaal andere levens, volgens mij. En andere personen.
Ja, maar de vragen die hij heeft over... Wat een mens moet zijn. Waartoe ben je op aarde, zeg maar.
Ja.
Die herken jij wel de hele tijd terug in die dagboeken.
Ja, die zie je wel. Daar zie je veel van terug.
En wat nog wel interessant is om aan die dagboeken... Het boek is in 1980 verschenen... Maar toen was C.S. Notenboom zijn dagboek kwijt. En hij heeft in die hele periode eigenlijk niks geschreven. De hele jaren 80 is uit die dagboeken verdwenen.
Nee. Vanaf 83 of zo zijn ze er weer. Maar dan heb je wel een paar jaren dat hij...
Dus die hele periode dat dit boek geschreven is...
Ja, die zit er niet in.
Heeft hij het in Canada gelaten liggen of zo?
Ja, zoiets. Erbij? En op een gegeven moment heb je ook... En dat is ook heel pijnlijk, want Notenboom was in Berlijn tijdens de val van de muur... En dat dagboek is gestolen.
Nee.
Dat is in het openbaar vervoer heeft iemand dat gejat. Dus dat is ook heel zonde, inderdaad. Ja.
Het is wel interessant aan dagboeken. Het krijgt dan zo'n mythische status... omdat het door een schrijver bijgehouden is, zo'n dagboek. Ik vraag me af of schrijvers van nu dat nog doen.
Ga je een dagboek bij, Joost?
Ja.
Op papier?
Nou, nee, niet echt. Nee, trouwens. Nee, ik lul maar. Maar heel soms schrijf ik iets op, maar bijna nooit. Nee, maar ik heb bijvoorbeeld, die ik zou jij ook wel kennen, die dagboeken van August Willemsen. En die heeft Braziliaanse brieven, die zijn geweldig. Maar hij heeft ook zo'n ander dagboek van 10 jaar, de jaren 50, jaren 60. Vrienden, vrouwen en vreemden. Even, geloof ik, een hele goede titel. En dat is heerlijk om te lezen. Je moet wel zelf een beetje het leven erin construeren. Want het is natuurlijk niet hetzelfde als iemand die er even goed voor gaat zitten en het gaat vertellen.
Ja, maar dan is het ook niet meer leuk, vind ik, bij dagboeken. Als het allemaal zo, als het ooit bedacht is van ik ga wel dagboeken schrijven, maar die moeten wel ooit gepubliceerd worden. Ja. En dan moeten mensen niet, dan moet het niet ten koste gaan van mijn staat van zijn, zeg maar. Dat vind ik dan echt altijd jammer. Maar ik vind het in die brief van of die dagboek van Notenboom gewoon echt heel leuk dat hij gewoon schrijft: ik ben in Parijs. Ik ging daar en daar eten en toen had ik dit en dit. En ik dronk een veel te dure fles wijn uit 1963. Dat vind ik echt heel geinig.
Ja, het zijn heel impressionistisch. Ja. Soms ook gewoon lange opsommingen van kerst daar en daar. En dan schreef je gewoon 10 namen op en dan 1 uitspraak. En
dat was het dan. Ik vind dat wel echt... Ik heb er echt van gesmuld, ja.
Maar waarom deed hij dat dan? Om het niet te vergeten?
Ja.
Oké.
Ja.
Maar ik denk ook wel... Ja, god, nu houdt volgens mij bijna niemand meer een dagboek bij. Maar... hou jij een dagboek bij?
Ja, maar niet met zoveel toewijding. Ook inderdaad maar af en toe.
Ja, maar hier zitten ook heel veel gaten in, hoor. Ja, het is ook niet echt zo lang niet iedere dag
het is,
of zo.
Het is
hoor.
Wel heel erg ingekort, want het was nog veel. Er komen nog twee delen.
Oh,
en dat vind
leuk.
Ik wel opmerkelijk, want dit was 25 jaar in één deel. En dat is tot 95. Dus dan gaan ze nu 2 delen uittrekken voor 30 jaar. Dus dan komt er denk ik nog veel meer...
Denk je dat Kopernik dit nu aan het doen is?
Ja, maar waarom? Ik vind het heel gek dat de Bezig Bij het niet gedaan heeft. Ik bedoel, Notenboom is een van de grootste schrijvers die we hebben in Nederland. Echt een uniek oeuvre. Een heel interessant leven.
De laatste grote, toch? Eigenlijk?
Ja, echt laatste van dat formaat. En,
Op Konina.
En ik moet eerlijk zeggen, de Bezig Bij, want we waren heel streng... in Nirvana over... in de Nirvana-aflevering over Tommy Wiergaard. Maar van Tommy Wiergaard is een keer een... dagboek verschenen als soort van nieuwjaarsgeschenk van de bezig bij.
Oh, daar was jij enthousiast over.
Dat vond ik heel goed. Dus dat ik denk van, goh, ja, ik vind het wel degelijk. Kan het soms een hele leuk genre zijn. Dus misschien dat die het ook nog een keer kan. Maar gewoon, kijk, C.S. Notenboom's leven. Iemand die met zoveel culturele figuren en politieke figuren en literaire figuren in contact stond. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En het is een oeuvre dat, ja, ook al is rituelen blijkbaar nu niet in druk in bij de bezige bij. Het is gewoon een kanoniek boek. Het hoort gewoon tot de kanon. En dus je leest een dagboek omdat het een bepaalde sfeer heeft. Omdat er leuke anekdotes in staan. Maar ook omdat je zo'n heel, ja, soort historisch beeld krijgt van een bepaalde cultuur.
Ja, hij heeft echt iedereen ontmoet. Echt, het is echt ongelooflijk. Ja. Het is echt.
Maar het is dus ook een leuke man om mee om te gaan.
Ik heb hem een paar keer ontmoet, ook in de winkel. Ik vind het is een hele charmante.
Ja, en ik bedoel, het kan ook een man zijn met wie je ruzie krijgt.
Schijnt zijn verhoudingen nogal dwingend zijn geweest.
Nou ja, en het is ook iemand die gewoon zijn fetus heeft. En zodat, ik bedoel, gewoon zoals alle schrijvers die hebben. Ik bedoel, dat is,
ja.
Is geen heilige of zo. Maar kijk, belangrijke vraag dan, is iemand aardig? Is de vraag, is iemand interessant? En ja, hij is zeker interessant.
Ja, zeker.
Oké, we naderen alweer het einde van onze aflevering, helaas.
Hoe heet ook alweer dat privédomein deel met ook die mooie titel? Er zijn 1000 levens, maar ik nam er maar 1. Zoiets.
Oké.
Vind ik ook echt zo mooi.
Ja.
Nee, dat is trouwens een schrijversdagboek wat door het Literatuurmuseum is geschreven.
Oh, dat is niet binnen privédomein.
Nee, privédomein is waar je gevallen bent, blijf je.
Ja.
Wat ik ook een prachtige titel
vind. Wat ook een heel grappig dagboek is, waar ik soms in blader, is Mysterie van de Heilbot, of Het Geheim van de Heilbot, van Oek de Jong.
Oh ja.
En dat is gewoon heerlijk, omdat dat dagboek hield Oek de Jong bij terwijl hij Hogwerda's Kind schreef. Echt geweldig boek ook trouwens. Pas wel een beetje in dit rijtje, vind ik. En aan de ene kant is het gewoon Oek de Jong, die gewoon heel serieus zit te werken en zichzelf heel serieus neemt, dus zijn boek heel serieus neemt. En dan tegelijkertijd is het ook gewoon van dat hij dan inlevert, dat hij helemaal zo trots heeft, hij het uitgeprint. En dan gaat hij het bij, volgens mij, Mitsie van de Pluim inleveren of zo. En hij zegt, nou leuk, ik ga nu op vakantie, maar als ik terug ben, het eerste wat ik doe is het lezen. En dat je denkt van ja, dat is ook het schrijversleven. Van, ja. Je bent eindeloos gewoon water naar de zee aan het dragen.
Mooi. Zou je ook iets mee moeten?
Mag ik nog één klein stukje voorlezen? Over denken?
Ja.
Ja, vertel.
Denken. Wat was dat trouwens precies? Hij las veel, maar wat hij las, en niet alleen dat, alles wat hij zag, films, schilderijen, zette hij om in een gevoel. En dat gevoel dat niet meteen in woorden kon worden uitgedrukt. Nu nog niet en misschien wel nooit. Die ongevormde massa van sentimenten, impressies, observaties, dat was zijn denkwijze.
Mooi.
Mooi.
Het is in die notendop. Bij zo'n klassieker voelt het een beetje oneerbiedig om een cijfer te geven. Hebben jullie dat toen bij Connie wel gedaan?
Zeker.
Ja, dus je hebt die aflevering niet geluisterd?
Sorry, nee.
Gewoon alleen als je...
Ik gaf het een 40 of zo.
Nee, 60. Je 60, 60, ja.
Omdat je het 60 keer gelezen hebt. Ja. Oh, dat vind ik mooi.
Ja, ik heb wel
een 10, hoor.
Ik heb wel met een paar mensen daarover gehad, Bob. En die zeiden, misschien moet ik een keer met Bob gaan praten. Want als je een boek zo vaak leest, dat is meer een dwangstoornis dan dat het...
Ja, prima. Ja, wat ik toen ook al zei. I don't care what people think. Ja,
sorry. Er is tenminste nog iemand in Nederland die van literatuur houdt.
Die heeft een eigen boekenkast bij ons in de winkel. Ja.
Oké.
Kom allemaal naar Atheneum.
Oké, als ik iets resumeren...
Zou je liefst laten zitten?
Hadden we shit, sorry. Nou,
had ze al de notitieblaadjes.
Ja, maar het is ook onleesbaar, hoor. Er staat hier ook gewoon iets heel sufs. Er staat gewoon geweldige eerste zin. Nou, Joost.
Resumerend. Gek genoeg, we hadden toen met Bob bedacht van we gaan een aflevering over rituelen maken. En daar maakte ik me heel veel zin in. En toen kwam het afgelopen week dichterbij en toen maakte ik me zorgen. Omdat het een boek is dat ik gewoon heel erg lief heb. En tegelijkertijd is het gewoon een moeilijk boek om over te praten. Het is een boek dat geen eenduidig plot heeft. Het werkt niet naar een bepaalde clue toe. Ook al hoe het is opgebouwd met die gekke sprongen door de tijd. Het is niet een soort van stromende rivier die je meesleurt. Het is heel cerebraal, het is heel sensitief, het is heel gevoelig. Maar waar ik altijd heel blij om ben, is als we een podcast hebben met z'n allen en dat ik dan na afloop het gevoel heb van, oh god, nu heb ik op een betere manier dankzij jullie nagedacht over het boek. Dus ik ben heel blij dat jullie zeiden van ja, het punt van het boek is dat het ook die kern mist. Dat het iemand is die het leven door zijn vingers ziet glijden, die eigenlijk het nut en structuur door zijn vingers ziet glijden, die schoonheid en liefde door zijn vingers ziet glijden. Dus het gaat ook om het ernaast grijpen. En het gaat ook een beetje om het ontbreken van een kern. We hebben nog veel te weinig gehad. We hebben wel veel voorgelezen, maar we hebben nog te weinig gehad over de stijl van Notenboom, die echt onovertroffen is. Voor mij is dit een boek dat gewoon in dat rijtje past van De Aanslag van Mulisch en De Wetten van Connie Palme. Dus ja, dat is de... Hoe zeg je dat? De top van Olympus. Dus ik geef het gewoon een foutloze 10. Geef ik het gewoon.
En jij, Bob?
Ja, ik geef het ook een 10.
Nou, weet je, ik krijg altijd de wind van voren, omdat ik dingen te hoog becijfer. Maar als het van jullie mag, dan geef ik het nu ook een 10. Oh, en dat is omdat ik denk, en dit heb ik echt, weet niet wanneer ik het voor het laatst heb meegemaakt, dat bijna elk hoofdstuk hierin afzonderlijk als kort verhaal gelezen zou kunnen worden. Want er zit geen begin, midden en eind aan het boek, maar aan elk van deze scènes zit er gewoon een briljant begin, midden en eind.
Denk ook dat je het boek, je zou alle katernen zou je eruit kunnen scheuren. En dan zou je het gewoon oneindig veel verschillende hussels kunnen maken. Precies. En dan zou het alsnog op dezelfde manier lezen, denk ik.
Ja, dat denk ik dus ook. En ik kon gewoon elk hoofdstukje sloot ik gewoon af met van, nou, dit was weer een perfect verhaaltje.
Ja.
Dus ik heb het. Dit was mijn allereerste Notenboom. En ik heb het geweldig gehad met hem.
Wat ik je heel erg kan aanraden van Notenboom verder is 's nachts komen de vossen. Zijn laatste verhalenbundel. Ook schitterend.
En als je een keer naar Spanje of zo gaat, omweg naar Santiago. Echt fantastisch.
Oké, nou dan laten we jullie met deze boodschap achter. Er is nog veel te lezen van de heer Notenboom.
Gaat in één keer de heer zeggen.
Ja, ben je in de eerbied voor hem. Jij mag natuurlijk
deze podcast aan hem opsturen.
Jij noemt hem net bij zijn voornaam. Zees.
Ja,
dat die 90
gewoon,
is.
Ja, dat gaat gewoon vanzelf. Ja, sorry.
Ja, wij wilden nog eventjes. Dit is wel gek, want deze aflevering bestaat buiten de tijd. Dus misschien gaan we dit ook weg.
Nee, we gaan het gewoon doen. Laten we het gaan doen.
Maar Joost, in de echte tijd waarin wij nu bestaan, namelijk eind september.
Vrijdagmiddag.
2023 is het bijna tijd voor de Nobelprijs.
Volgende week worden ze uitgereikt.
Voor de literatuur. En Joost wilde graag dat we dan nu toch een voorspelling
zouden
doen.
Dat ging ook zo in de lucht, omdat Cees gewoon zo... Dat is, nou, wat ik al eerder zei. Dat was heel lang Nederlands hoop op een Nobelprijs.
Maar waarom is die vervlogen?
Nou ja, ik weet niet of het vervlogen is. Het kan alsnog. Maar je hebt wel vaak het idee dat... Met sommige schrijvers denk je, als die een Nobelprijs zouden krijgen, dan hadden ze hem al gehad.
En dat zei jij over Kundera.
Ja, bijvoorbeeld. Nou, die heeft hem niet gehad.
Die heeft hem
en
niet
Philip Roth en zo. Ja, daar kan je dan elk jaar op hopen. Maar nee.
En wie denk jij dat het is? Kijk, tegen de tijd dat jullie deze aflevering luisteren, is het dus al bekend. Maar het leek Joost grappig om dan nu te gokken. Stel je voor dat ze het goed hebben.
Ja, en wat als denk we jij? Het niet goed hebben, dan als we het fout hebben, dan gewoon uit. Dan horen jullie dit nooit. Ik dacht Han Kang.
Oh, oké. Okay. Van de Zuid-Koreaanse
vegetariër. Ja. En een nieuw roman komt er binnenkort uit. Dus op een of andere manier voelt dat heel erg als een schrijver. Een vrouw ook. Volgens mij ook een tijd geleden dat iemand in Azië de prijs heeft gewonnen. Op een of andere manier zie ik dat wel helemaal gebeuren.
Oké. Okay. Bob, heb jij...
Gurna, toch?
Gurna? Ja, dat was officieel was die Afrikaans.
Ja.
Maar eigenlijk was het een Brit. Dus dat is gewoon een beetje nep.
Ja, tijd doet het toch niet meer toe. Ik ga vanaf morgen op vakantie. Dus ik had een soort overdracht getypt naar de collega's. Waaronder van de Nobelprijs wordt... bekend, zorg gewoon dat die boeken er zijn. Dus ik ging ook een beetje mijn eigen lijstje noemen, waaronder Cees. Want ik denk nog steeds dat hij best wel kans maakt. Ik denk dat eigenlijk stiekem misschien Arnon Grunberg de volgende in lijn der Nederlandse kandidaten zou kunnen zijn. Maar dus ik ging ook een beetje op internet kijken. Daar werd Ann Carson genoemd. Die wordt ook al tijdig genoemd. Maar er stond expliciet bij, vorig jaar was het een vrouw. Dus het gaat sowieso geen vrouw worden dit keer.
Ja, maar hij is iets van 120 keer uitgereikt, maar van 17 keer aan een vrouw, geloof ik. Dus
nou, mag het niet te vaak.
Ik zou heel graag willen dat de vrouw is.
Het was vorig jaar Anne Arnaud, dus dat was...
Jon Vossen zou ik wel een goede kandidaat vinden.
Dat is vreselijk.
Nee, ik hou van dat hele zwartgallige Noorse duistere.
En als hij wint, dan moet je terugkomen van vakantie om hem over op te nemen.
Oké, wij gaan erachter komen. Jullie weten het al.
Ja.
En we gaan deze aflevering afsluiten, want hij is al heel lang aan het worden.
Oké. Okay.
Maar bedankt dat jullie met ons hebben meegedacht over rituelen van Sees Notenboom. Ga het lezen als je nog niet gelezen hebt. Het is pas 43 jaar oud. Ze hebben misschien nog geen tijd gehad. Dan wensen we jullie een fijne dag.
Joe.
Doei.